Gemeente van onze Heer Jezus Christus, doopouders, lieve broeders en zusters, geboren om te sterven en we zetten eerst het feest van het leven boven het eerste gedachtepunt. Vanmorgen zijn we getuigen van de geboorte van het volk Israël, geboren als een kind. En die vergelijking Israël als een kind, zoals de kinderen vanmorgen bij de doop, wil ik in de hele preek volhouden. Dan begrijpen we beter waar het om gaat. De verwekking van dat kind Israël vond eigenlijk al plaats in Ur der Chaldeeën, waar Abram geroepen wordt. Daar sluit God zijn verbond met Abram, waar we ook op het doopgesprek over hebben gesproken en nagedacht. Abram wordt bij wijze van spreken zwanger van Israël. En dat verbond is de verwekking van Israël, bij wijze van spreken. En dan gaat Abraham zwanger van Israël middels Jacob en Jozef richting Egypte. Daar wordt Israël geboren als volk, als ik het zo mag uitdrukken. Middels wat er gebeurt met Mozes bij die brandende braamstruik. Diverse commentaren wijzen erop, dat is eigenlijk de geboorte van Israël. Stel u voor een moeder die een kind verwacht. Er is een geweldige band, een verbond tussen die twee. Dat kind dat vindt bij die moeder warmte, geborgenheid, leeft van haar bloed. Maar als het kind geboren is, gaat moeder met dat kind aan de gang. En dan gaat ze het leren praten. Toe, zeg eens, mama. Mama. Dat woord betekent trouwens in het Latijn borst, moederborst. Mama is de schreeuw om leven uit de ander. Bij die brandende braamstruik wordt Israël geboren als kind van God en dan zegt God tegen dat kind toe. Zeg eens Abba, Papa, Vader, ik zal zijn die ik zijn zal toe, noem mij eens zo. Als een schreeuw om leven uit God. En vanaf dat moment ligt er een onlosmakelijke band tussen God en Israël door middel van Mozes, een verbond. Dan groeit dat kind op in Egypte. Het wordt groter en groter, maar dat kind wordt geplaagd en onderdrukt door een vreemde macht. Ramses de Vierde, meedogenloze tiran, dictator. Noem hem maar gerust Ramses Dutroux, die het kind misbruikt en mishandelt. Koning van Egypte. Egypte is altijd in de Bijbel beeld van de vijanden van God. Symbool van de macht, van de Satan, van de boos en het kwaad. Abba God lijkt ver weg te zijn. En de zwepen knallen. En de soldatenlaarzen dreunen. En dat kind Israël huilt en ligt gebukt en gebogen. Als Israël wel eer bij de tichelovens neer. Wat een verdriet. Wat een pijn. Maar dan laat Abba God zich zien. In al die plagen door middel van Mozes. Dan gebeurt dat wonder. Midden in de winternacht ging de hemel open. Die nacht dat ze moesten wachten. Met de kleren omgord, met een riem eromheen, zodat ze konden rennen. Sandalen uit, versgebakken brood, geen tijd om te gisten, en ze mochten niet slapen, en ze moesten wachten. Klaar om te vertrekken, klaar om uit dat concentratiekamp te ontsnappen, bevrijd en gered te worden. Zijt gij stil, ik zal voor u strijden. En in die nacht gebeurde het. In de huizen van de Egyptenaren stierven al de eerstgeborenen van de mensen en van de dieren. Er klonk een geschrei en geschreeuw van smart en pijn zoals er in heel de geschiedenis van Egypte nog nooit was geweest, nooit meer zal zijn. Maar dan staat er in Exodus 11, bij alle kinderen van Israël zal niet één hond zijn tong verroeren, van de mensen af tot de beesten toe. Muisstil is het in die huizen. Stil. Stil als de nacht. En dan mogen ze gaan. Dan gaan ze het leven vieren. Feest vieren, Pascha feest vieren, bevrijdingsfeest op kosten van het bloed van het lam dat aan de dorpels was gesmeerd. En door de dorpels met het bloed gaan ze naar buiten. En daar gaat Israël, het hele volk, al zingend en dansend met tamboerijnen weg uit het concentratiekamp, weg van die Hitler vandaan, juichend en jubelend. Wat een nacht. Wat een zonsopgang, ook in zekere zin een geboortedag, de geboorte van de vrijheid, Israëls 5e mei. Daar gaat dat kind, huppelend aan de hand van Abba God, weg uit de bunker van Ramses Dutroux, kindermishandelaar. En eindelijk een leven, een eigen echt leven, op weg naar een eigen land, met een eigen huis en een eigen tuin, een plek onder de zon. Eigen volwassenheid. En Mozes leidt dat kind als opvoeder. En het denkt alles aan te kunnen. Maar daar komt plots die Schelfzee. Ondoorwaadbaar. Geen doorkomen aan, daarachter de soldaten. Dat kind gaat schelden en mopperen en zeuren. Had ik nog maar bij Ramses gezeten, dan had ik tenminste nog te eten en te drinken, ondanks alle pijn. Daar leefde ik tenminste nog. Beter in Egypte te dienen, te lijden en te leven, dan in de woestijn hier te sterven in de zee. Mozes krijgt de volle laag. En het kind riep tegen hem en eigenlijk dus indirect tegen Abba God de Vader. Ik haat u. U bent een snertvader. U houdt niet van mij. En dan het antwoord. Vrees niet. Houd stand. Dan zult gij de verlossing zien. Want de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En toen heeft het kind Israël gezien wat een machtige Abba God het heeft. Het leidde door de zee en de vijanden verdronken erin. En er staat niet voor niets in ons formulier waar de doop door beduid werd. En het volk vreesde de Heere, geloofde in de Heere en in Mozes zijn knecht. Hoera! En het gaat verder. En je zou zeggen, nou moet het toch wel een echt gelovig en dankbaar volk zijn dat elke dag luisterde naar God. Oh, maar ze zijn net als u en ik. Ze gaan de woestijn Sjoer in. En Sjoer, dat betekent tocht of reis. Dat is een goede naam. Het kind Israël gaat weer het feest van het leven vieren op reis. Doopouders, u kreeg één of meer kinderen van God. Maar ook al degenen die ouder mochten worden in de kerk en thuis aan de kerktelefoon. En wij allen zijn kind geweest, geboren uit de baarmoeder. Weg uit de duisternis, uitgedreven in de weeën door de enge poort. Gedreven in het leven, gedreven in het licht. Zoals Israël uit Egypte, uit de benauwdheid en wij kinderen uit de moederschoot, geboren. En als het goed is zijn we opgevoed met zorg en liefde. Helaas. Soms ook verwaarloosd en mishandeld en misbruikt door zogenaamde ouders, die eigenlijk geen kind waard zijn. En we leerden te leven uit die ander en we riepen mama en we kregen de borst of de fles. En we leerden praten en lopen en denken, iedere geboorte opnieuw is het feest van het leven. Een geweldig godsgeschenk waarvan wij de waarde nooit genoeg zullen doorgronden en begrijpen en verstaan. En dan gaat dat kind aan de hand van vader en moeder. Eerst in de armen van de ouders, dan in de wieg, dan in de kinderwagen. Op naar het beloofde land, naar de volwassenheid. Naar de betrekkelijke zelfstandigheid. Zie daar het kind Israël. En wij en onze kinderen vierend het feest van het leven. Maar letten we dan ook op de reis door het leven. Want als we die vogelvlucht de geboorte van Israël en van onszelf, van onze kinderen hebben gezien als een feest. Dan moeten we nog een stapje verder. Want na die geboorte begint voor Israël en voor ons allen de levensreis. Dan krijgen we allemaal diezelfde ervaringen die Israël had gekregen. Israël gaat door de woestijn Sjoer, dat woord betekent reis of tocht, zei ik al. Het wijst op het vervolg van de geboorte, maar het betekent ook let op of wees waakzaam. En die naam roept ons al toe extra alert te zijn, want er gaat nu iets gebeuren tijdens die reis. Want het leven is zowel voor het kind Israël als voor ons en onze kinderen niet een plezierig dagje uit naar de Efteling. Er gebeurt van alles in dat leven. De Schelfzee, tegenslag, verdriet, teleurstelling, moeite, pijn, zonde, kwade dingen, lafheid, verkeerde beslissingen. Zoveel, ook mede om ons te testen en te beproeven. Of wij wel echt afhankelijk kunnen, durven en willen zijn. Of wij ons door die Abba God willen laten leiden. Om ons te laten zien dat wij mensen misschien wel denken dat wij alles in de hand hebben. Maar dat wij ten diepste helemaal niks zijn en niets weten. En of Gods kinderen dan toch, wat er ook gebeurt, zoals in dat prachtige gezang 196... Gods hand vasthouden en zoeken. Of Israël trouw blijft aan haar Abba God, ondanks alles, dwars door alles heen. Maar dan gebeurt er weer iets waar ze niet op gerekend hadden. Het water raakt op. En het is blijkbaar droog. Ze gaan een zoektocht organiseren. 3 dagen en 3 nachten wordt er gezocht. Overal zoeken en maar speuren of er een stroompje, of er een bronnetje of een klein meertje gevonden kan worden. En ze dwalen als een hert dat verlangt naar water door de woestijn, roepend en zoekend. Maar nee hoor, geen water. Ze worden er bijna moedeloos van, de voorraden zijn uitgeput en ze krijgen dorst. En dan komen ze terecht in Mara. En dan eindelijk daar. Daar is water. En in de verte glinstert het. En ze lopen en ze rennen. Gelukkig, eindelijk water. Met kannen en bekers en kruiken en schalen. En ze willen gaan putten. Water, eindelijk water. Maar, wat is dat? Het is vreselijk. Het is bitter. Het is niet te drinken. De dood zit in dat water. Het is geen eau de vie, geen levenswater. Het is eau du mort. Het is doodswater. Stervenswater. Het woord Mara zegt het al. Het betekent bitterheid. Denk maar aan Naomi uit de geschiedenis van Rut. Als zij daar 2 zoons kwijt is geraakt. En ze komt terug in Bethlehem. En dan zeggen ze, is dat niet Naomi? Maar dan zegt zij, nee, noem mij niet Naomi. Noem mij Mara. Want God heeft mij bitterheid aangedaan. En dan zegt Luther bij die tekst zo treffend, waar het water op raakt, sterft het geloof. Is bij ons ook vaak zo. Nu dan Israël, zul je Abba God aanroepen? Zul je hem smeken om verlossing en uitredding? Zul je nu vastklampen aan Abba God? Toen mopperde, murmureerde het volk tegen Mozes, zeggen: wat zullen wij drinken? Gemeente, zo is de mens. Zo is ook de mens van God. De mens van het verbond. Niet een vrome, dappere held. Kom toch, sta je niet zo aan. Wij zijn in beginsel door onze verwording in het paradijs ongelovig geworden. Egoïstisch, egocentrisch, zelfzuchtig, zonder vertrouwen, zonder vasthoudende en volhardende liefde. Door en door materialistisch. Waar hebben ze het over? Water. Alleen maar over water. Ze blijven bij zichzelf en hun dorst. In plaats van bedelend bij de bron van Gods genade. Daar gaat u met uw kinderen het leven in, het leven door. Daar wandel je met je kleintje over de Prinsenstraat en bij de toeristenmarkt. Iedereen even kijken. Zo, dat is mooi hoor. Dat is een lekker ding. Dat is een lief kind. Mooi hè. Groot hè. Ja, flink. En ze staan te stralen, die vaders en die moeders, trots en dankbaar. Dan moeten ze naar de dokter. Wat is er los? Ja, niet lekker. En het eet maar niet. En dan, uw kind heeft kanker. Wat? Mijn kindje? Mijn baby? Ziek? En dan, geloof. Zulke dingen gebeuren. Zo kwamen jullie vandaag hier bij die doopvond. Staat ook een dokter. Arts aller zielen. En hij zegt, je kind is ziek. Dodelijk ziek. Uw kind zal moeten sterven, ouders. Niks meer aan te doen. U zult er doorheen moeten, door dat water heen, of u wilt of niet. U zult eraan moeten geloven, of u wilt of niet. Geen andere weg, want alleen wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Water. En eigenlijk is dat water die dat doop vond. Ja, gewoon leiding, water. En gelukkig altijd een beetje warm, want dat kostte die plaag die kinderen niet graag. Maar het is bijbels gezien water van de zondvloed. Water van de Schelfzee. Water van Mara. Oordeelswater. Zo bitter als gal. Dodelijk tot en met, ondoorwaardbaar, en je moet verder, maar dat kan toch niet? Het is geen levenswater, maar stervenswater. En het wijst ons en het wijst Israël aan wat wij verdienen, de dood. Waar wij om vragen door ons ongeloof en onze zonden en onze schuld elke dag opnieuw. Maar je moet erdoor, en mijn kinderen ook, of ik wil of niet, erin onder, maar dat wil ik niet. Ik heb geen zin, dan verdrinkt het. We willen niet verdrinken toch, we hangen aan het leven toch. Zeker aan het leven van onze kinderen. En alles in ons protesteert eigenlijk. Beseffen wij wel wat die doop inhoudt? Al aan het begin van het leven, een van de eerste stations op de reis door het leven, is een graf. Een massagraf. Een watergraf. Daar hadden we niet op gerekend hè. Ja, ik wil mijn kind graag laten dopen. Meen je dat? Waarom dan? Ja, dan hoort het er ook bij. Ja, maar waar dan bij? Weet je wat dat kost? Dat kost jezelf. Dat kost je kind. Dat kost je leven. Dat kost je dood. Je doopdood. Is me dat een domper? Een tegenvaller? Willen we nog gedoopt worden? Willen we onze kinderen nog laten dopen? Want dat betekent het door het oordeel heen gaan. Tweede gedachte. De reis door het leven. Maar dan hoor ik iemand vragen, maar alsjeblieft. Nee toch. We zijn toch niet geboren om te sterven? Ja en nee. Laatste gedachte. Geheim van het leven. Want dan gebeurt er iets wonderlijks. Als Gods kind Israël daar op sterven na dood ligt bij Mara, dan keert Mozes zich af, gaat niet discussiëren met dat volk, maar die keert zich af en dan staat er en hij riep tot de Heere. En dat woordje heb ik eens nagekeken in het Hebreeuws en in het Grieks. Daar staat niet een soort mooi formuliergebedje op, zeggen Heere, zegen deze spijzen aan. Nee, er staat schreeuwen met het hart, zoals Hanna in de tempel schreeuwde. En ze dachten dat ze een dronken vrouw was. Zo legt hij zijn hart bloot voor God. In het Hebreeuws staat er een woord voor roepen. Dat betekent eigenlijk de donderslagen in een zwaar onweer. Hoort u Mozes bidden bij dat dode kind? Daar staat hij. Zijn schreeuwen zijn als de donderslagen die de hemel openbreken. Die Gods Abba-hart binnendringen. Die de muren van Gods verbondsliefde en barmhartigheid aan stukken breken. Die het oordeel stuk slaan en Gods genade uit zijn diepste innerlijk wakker roepen. Dat kind dat schreeuwt naar vader door middel van Mozes. Abba, papa, papa, help, ik verdrink, ik sterf. Hij beukt met zijn gebeden op de eeuwige verbondstrouw van God. Op de onbreekbare verbondsbelofte en de nooit ophoudende verbondsliefde van zijn Here. In de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt dat woordje roepen vertaald met kratso. En in dat woordje kratso hoort u krassen. Of krijsen. In gedachten zie je die wijd open gesperde snavels van de jonge kauwtjes en de kraaien en de roeken en de raven. Bij mij achter zitten er ook een paar. Wat een ellendige herrie maken die beesten. Gillen. Gillen. Mee, mee. Dat zolang. Ze roepen om leven uit een ander. Tot vader of moedervogel die snavel vol stopt. Daarom zingen we het straks ook. Zijn trouwe vaderogen zien alles van nabij. Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent hij. Hij hoort de jonge raven. Hij hoort Mozes. Krijsend, krassend, gillend om leven uit de ander. De ander met een grote A. Dat is geen verdienst hoor. Dat is het roepen van de Heilige Geest in ons, die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan staat er zo eenvoudig, en dan gaan we al naar het eind van de preek hoor. De Heere wees hem een hout, dat wierp hij in dat water, toen werd het water zoet. Ah, dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo geweldig, gemeente. Dat vind ik zo indrukwekkend, omdat het in mijn eigen leven telkens weer waar wordt. Er staat, de Heere onderwees hem of instrueerde hem een hout. Zo, datzelfde woord wordt gebruikt voor het onderwijs aan de priesters, hoe ze hun offers moesten brengen. Goddelijk onderwijs van de hemelse professor. Dat is de openbaring van het kruis van Christus in je leven. Gewoon hout hoor, niks magisch aan. Jomande heeft het niet ingestraald of zo. Hout zoals duizenden stukken. En er staat Mozes. En dan gaat hij niet vragen, is dat hout wel voor mij? Mooi hout hoor, maar wat moet ik ermee? En hout kan toch niet, dus een verstand gaat het dan allemaal winnen? Nee, nee, nee. Er staat heel eenvoudig op die hele korte, diepe tekst. Heere, wees hem een hout. Hij wierp het in het water. Zien, grijpen van dat hout, werpen in het water, in de dood, is ene handeling in de tekst. En dan wordt dat water zoet. En dan gaat dat kind Israël bukken, en slurpen, en drinken, dorstig als het is. Ik zal u onderwijzen aangaande de weg die gij gaan zult. Zo, lieve gemeente, onderwijst de Heere ons ook vanmorgen in de heilige doop. Moment. Hij wijst op een hout. Keihard hout. In de vorm van een kruis. Golgotha's kruis. Werp dat nou maar in je doodswater. Dan heb dat, maar in je doopwater. Dan wordt het doodswater water des levens. En het water werd zoet. Aan dat hout hangt een man, de man van smarten, de Heere Jezus Christus, Gods enige, echte, allerliefste kind, Zoon van God. Maar als wij in die doopdood sterven, en als onze kinderen in die doopdood sterven, sterven wij niet alleen, maar sterven wij met Hem. Sterven wij veilig in Jezus' armen, met Christus gestorven, met Christus opgestaan. Klemt u toch vast met uw kinderen aan dat ruwhouten kruis, niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen, ook in het ziekenhuis en ook met je tumoren en ook met alle ziekte. Klem vast aan de rots u en je zult ervaren hoe dat hout je door het oordeel heen draagt, uit louter genade. Pure zondaarsliefde. Dat kruishout is in het doopwater als een reddingsboot van de koninklijke hemelse reddingsmaatschappij. Als het scheepke onder Jezus hoede. Als de ark van Noach wel eer. Met zijn 8 zielen behouden. En dat is dat kruis niet alleen in de doop, lieve mensen. Om dan maar weer weg te varen en in de schuur te verdwijnen. Dan zijn we Abba God kwijt. Nee, als wij de reis van ons leven vervolgen, gered uit het water, opgestaan uit de dood, teruggegeven aan vader en moeder, dan gaat die boot met ons mee, dat kruis op de levenszee. En onderwijst hij ons dagelijks door zijn woord en door zijn geest om ons aan dat kruis telkens opnieuw vast te klampen en vast te schrijpen, erin te schuilen. Dat we verenigd zijn met dat kruis, meer dan Christus door de spijkers verenigd was aan het hout. Juist op de woestijnreis door het leven. Het is toch zo vol geworden met zonde en kwaad. Want na het doodswater van de doop ontmoet ik er elke dag zonde en ziekte en duivel en dood en depressies. En we haken naar geluk en naar vrede en rust en weet ik niet wat al. En elke dag kom ik erachter, het ontbreekt mij aan waarachtig geloof, aan vaste hoop, aan vurige liefde. Ik heb het blad bij me, confessioneel, daar krijgt u straks een exemplaar van en de ouderlingen ook, want die moeten ook eens een beetje studeren. En in dat blad stond een mooi verhaaltje, dat is aan het volgende nummer dan, maar dat neem ik de volgende keer mee. Dat ging over de ontmoeting tussen een broeder van de Pinkstergemeente en een bisschop. Toen vroeg die Pinksterbroeder aan die bisschop, bent u vervuld met de Heilige Geest, bent u vol van de Heilige Geest? Toen antwoordde die bisschop, ja, maar ik lek. Kijk gemeente, dat is de realiteit van het leven. Die bisschop, dat is mijn broer, laat ik maar zeggen. Onze handen zijn eerder gebald en geheven dan gevouwen. Geloof is geen zaak die je in een voorraadkast hebt liggen. Elke dag een paar kilo eruit halen, was maar waar. Maar nee, het is beter zo. Geloof moet elk uur, elk ogenblik, elke seconde van je leven worden aangevuld en ververst. Daarom komt het evangelie telkens opnieuw op ons af. En elke dag wijst hij op dat kruis. Eén hout slechts, dorre tak en toch boom des levens. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen en op hem zal de geest des Heren rusten. Tast toe, grijp aan, werp het, werp hem in al uw noden wat u ook nog tegenkomt, tot en met je doodsnood toe, als je alle handen los moet laten. Maar hij laat niet los, en hij blijft bij mij. Alleen Jezus maakt al het bittere zoet. Alleen Jezus maakt alle dood levend. omdat ook hem eens een hout is gewezen. Vloekhout, vreselijk hout, hout van mijn schuld, hout van mijn zonden, hout van mijn ongeloof. En hij heeft het opgeraapt en hij heeft het gedragen. Het geheim van het leven. En onze ziekten heeft hij op zich genomen. Daar heb ik over gesproken met Umberto, kort in het ziekenhuis. Die man die liep vorige week nog te tennissen. Grote tegelhandelaar, lymfklierkanker. En hij viel bijna in elkaar als hij naar de douche moet. Zo ziek was hij al, in een week tijd. Ze zei, wat doen jullie nou met dat bijbeltje? Maarten van Rijn en ik lagen daar op de zaal. Hebben we even fijn, eenvoudig kunnen praten met elkaar. Umberto. Hij is daar op dat kruis gegaan en heeft onze smarten gedragen. Is daarom onze overtredingen doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld, zodat de straf, het oordeel, het doodswater dat ons de vrede aanbrengt, op hem was. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, lieve gemeente, we sterven wel in het doopwater, maar we sterven ten leven. Om uit dat doopwater opgestaan te leven voor Gods aangezicht. Hij stierf opdat ik niet in het oordeel zou omkomen. En opdat ik niet in het leven zou vergaan onder druk en moeite, ziekte en zonde. Maar dat wij hem elke dag weer zouden vinden om getroost te leven en getroost te sterven. Ga maar gerust door dat water heen. Laat je maar zakken. Laat je kind maar verdrinken. En zeg er maar bij, Heere, ik geloof. Maar kom mij ongeloof te hulp. Want in Christus is Abba Vader wachtend. Wachtend, o zondaar, op u. En dan eindigt het met, indien ge dan aandachtig luistert. Dat is de voorwaarde, lieve doopouders. Luisteren naar de stem van de Heer uw God. Die zit hierin. Zij hem blijven lezen elke dag opnieuw. Indien ge dan aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God. Doet wat recht is in zijn ogen. En uw oren neigt tot zijn geboden. En al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen van de ziekten opleggen die ik op Egypte heb gelegd. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. En dan eindigt het met het feest. Elim. Toen kwamen zij te Elim. Daar waren 12 waterbronnen, 70 palmbomen. En zij legerden zich al daar aan het water. Waarheen bent u op reis met uw kinderen? Door de kracht van het kruis. Op reis naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zal ik mijn tent legeren aan de glazen zee. 12 waterbronnen voor heel Israël genoeg. 70 palmbomen in de schaduw van uw vleugelen. Wil ik schuilen, wil ik schuilen. Dat is pas leven. Want zie, dat zegt u, Abba Vader, want zie... Ik maak alle dingen nieuw. Feest dan je leven. Vier je bestaan. In Gods naam geloof dit evangelie. En bekeer je elke dag opnieuw. Amen.